Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De versen 1 en 2 van Psalm 5. Neem Heer mijn bange klacht ter oren en sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend ga. 1 en 2 van Psalm 5. Wij lezen het woord Gods uit de openbaring aan Johannes en daarvan het 12e hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen we Psalm 68, het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. 68, 17. Wij lezen dus openbaring 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger. En riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer ze het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel. En Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het jongske gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen van een grote arend, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats al waar ze gevoed werd een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad die de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee. Wij doen u belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Gemeente, we hebben een week of wat geleden al eens een keer een begin gemaakt met de laatste zondag van onze Heidelbergse catechismus, zondag 52, waarin het dan allereerst gaat over de zesde bede en vervolgens ook over het slot van het volmaakte gebed. Over die zesde bede hebben wij al een en andermaal nagedacht en dan met name vanuit het aspect dat de Heer Jezus zijn discipelen hier leert bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En we hebben gezien dat er op alle manieren, allerlei manieren verzoekingen zijn. God kan een mens verzoeken, in de zin van op de proef stellen, beproeven, maar de duivel verzoekt ook. De duivel, en daar hebben we apart bij stilgestaan, is de grote verleider die de intentie heeft om met zijn verzoekingen mensen tot zonde te brengen, te laten struikelen en te laten vallen in het kwaad. Zo hebben we deze bede met elkaar gelezen. Onze catechismus doet dat toch nog weer enigszins anders. En als we vanavond nog een keer deze vraag 127 en het antwoord op die vraag opslaan, dan zullen we zien dat de catechismus deze bede eigenlijk meer verklaart, niet zozeer vanuit de verzoekingen, maar vanuit de geestelijke strijd. Laten we deze zondag, althans het eerste deel daarvan, nog een keer met elkaar lezen. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, opdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Laten wij samen eerst bidden. En dan willen we samen bidden voor onze broeder Wiegel, die in de afgelopen week het bericht gekregen heeft dat de ziekte waaraan hij jaren geleden geleden heeft en waarvoor hij toen ook behandeld is via chemokuren, toch weer teruggekeerd is en dat hij opnieuw zich aan chemokuren zal moeten onderwerpen. Laten we hem opdragen aan de Heere als wij samen om Gods zegen bidden. Genadige God, als we vanavond tot u komen in ons gebed, wilt u ons dan ook de rechte gestalte geven? Want wij kunnen niet op allerlei wijze tot u naderen, Heere. Degenen die bidden, die zijn ook aan bepaalde voorwaarden gebonden. Zullen ze verhoring vinden? En het ware bidden, dat is toch het bidden waar gij uw goedkeuring aan hecht en waar gij naar horen wilt. Het ware bidden, dat zal toch bepaalde kenmerken hebben. Heren, die rechte gestalte hebben wij van onszelf niet. En ons spreken tot u en ons bidden tot u heeft ook niet die wezenlijke kenmerken. Althans, daar kunnen wij niet voor zorgen. Om echt in geloof te bidden. Echt in het besef van onze onwaardigheid te bidden. Echt te beseffen, Heren, wie wij zijn en wie gij zijt, tot wie wij spreken. We kunnen wel woorden uit de schrift daaromtrent naspreken, zoals Abraham bijvoorbeeld gedaan heeft toen hij zei dat hij maar stof en as was. En wie ben ik, zo zegt hij, dat ik me verwaardig, dat ik me het onderwind om mij tot God te wenden, de heilige en de hoge God. Heren, maar al repeteren we die woorden, daarmee hebben we nog niet de juiste geest. De geest der genade en de geest der gebeden. Hij moet, zal het wel zijn, in ons zijn. En ons voorbidden. En onze gebeden ook in zijn gebeden opnemen. O God, doe ons dat beseffen. Doe ons dat verstaan, dat alleen dan, als we door de geest geleid worden in ons bidden ook doordringt, opklimt tot in uw troonzaal. En hebben wij geen rechten dat u naar ons zou luisteren, Heren, want wij hebben al zo vaak niet naar u geluisterd ook. En als u alleen dat zou vergelden, dan was het vruchteloos om tot u te naderen. En dan moesten we altijd weer met lege handen terugkeren. Dan bereikten we de troon van uw genade ook niet eens. Maar Heren, doe niet met ons naar onze zonde. En al hebben wij dan zo menigmaal u laten spreken zonder gehoor te geven en zonder er aandacht aan te schenken, wilt u ons zo niet behandelen. Al hebben wij dat verdiend. U hebt het er niet aan gemaakt, Heer. U hebt het niet aan ons verdiend dat wij onachtzaam aan u zouden voorbij leven. Want u wandelt ons na ons leven lang al met uw gunstbewijzen en met uw zegeningen. En dat geeft u recht op onze gehoorzaamheid en toewijding en de liefde van ons hart. Daar hebt u recht op, o God. Op ons hele bestaan, lichaam, ziel en geest. Maar wilt ge ons genadig in gunst aanschouwen, ook al zijn wij in zoveel dingen schromelijk tekortgeschoten. En al hebben we tot op de dag van heden wellicht ons leven geheel aan uw toezicht onttrokken. En ook al moeten we na ontvangen genade belijden, Heere, dat het zo vaak niet is zoals het zou behoren te zijn. O God, zie op ons neder in gena. Zie op ons neder in uw ontferming. En wilt u ons zo nog gehoor schenken en zo nog uw zegen geven, want dat is het waarom wij komen bidden, Heren. Allereerst voor die zegen op de prediking van uw woord, waardoor uw woord zijn werk zal doen in ons leven, waardoor het kracht zal hebben en waardoor het vrucht zal dragen. Laat het niet ons werk zijn vanavond, Heren. In spreken en luisteren, hoe geconcentreerd we daar misschien ook mee bezig zijn. Laat het daar niet eindigen, in ieder geval niet eindigen. Maar wilt gij erin meekomen en wilt gij de verkondiging van uw woord dan ook zo tot zegen stellen. Ja, wilt gij zelf dat woord spreken, Heren. En wilt gij het zelf door uw onwederstandelijke geest ook ingang vinden in onze harten. En laat de vorst der duisternis het vanavond verliezen. We zullen het over hem hebben, omdat uw woord ook over hem spreekt. We zullen het over hem en over zijn bondgenoten hebben, die gemeenschappelijk alles in het werk stellen om uw discipelen te vernietigen, de ware christenen van u te scheiden en van uw gunst te beroven, en tot zonde en tot ongeloof en tot afval te brengen. De drie vijanden. We worden vanavond met hen geconfronteerd, Heren. En als u daarvan wat zegt, als u daar ons onderwijs in geeft, geeft dat de vruchten dan van mag zijn dat we voor die vijanden leren vluchten. Is dat niet de hoogste wijsheid? In plaats dat wij die vijanden in eigen kracht tegemoet treden, en nog erger, in plaats dat wij die vijanden ook nog onze bewilliging geven en het met hen eens zijn, moeten we voor hen leren vluchten. Moeten we bij u leren schuilen. Moeten we als hulpbehoevende en nietige en zwakke mensen onder het vaandel van het kruis een plaats van bescherming zoeken. Onder uw vleugelen, Heren. Daar alleen zijn we veilig en daar alleen wordt kracht ontvangen. En daar alleen wordt bekwaamheid geschonken om in de geestelijke strijd toch niet onder te liggen, maar sterke tegenstand te doen. En dan belooft u het voor hen die in zichzelf niet anders zullen zijn dan verliezers, dat er toch overwinning is, dankzij u, dankzij de Heere Jezus Christus, dankzij de leeuw uit de stam van Juda en dankzij hem die zijn bloed heeft gegeven. Daar ligt de overwinning. Heren, wij bidden van uw heilige woord aan ons hart. En gebruik het voor ons onderwijs, voor onze geestelijke instructie, opdat in de geestelijke strijd we weten wat we te wachten hebben, en ook weten wat we aan u, van u verwachten mogen, en weten hoe we die strijd hebben te strijden. Strijd, de goede strijd des geloofs. Zo zegt ge tegen uw discipelen. Heren, en als we dan eerlijk voor onszelf moeten concluderen dat wij van die geestelijke strijd geen weet hebben, omdat we, als het erop aankomt, altijd nog aan de verkeerde kant staan, altijd nog bondgenoot zijn van de vijanden van onze ziel, wilt u ons dan aan uw kant trekken, onwederstandelijk? En laat het zo mogen worden, Heren, dat we het in het kamp van de vijand niet langer kunnen uithouden. Doe ons ontdekken dat hij de mensenmoordenaar van de beginnen is. Doe ons verstaan dat hij niets anders beoogt dan ons eeuwig verderf. En dat hij daarom en met dat doel voor ogen onze zinnen verblindt en onze gedachten verstrooit. Heere, verlos ons van hem. Grijp degene die ten dode wankelen en wilt u in de weg van waarachtige bekering nog mensen uit Satans domein trekken om ze te brengen onder de scepter van de koning, de Heere Jezus Christus. Wij bidden van u, Heere, doe gij ons ervaren dat u uw woord ook vanavond nog tot zegen stelt. Zegen uw woord overal. Laat dat evangelie ook in de tijd waarin wij leven nog overwinningen mogen behalen, Heere. Het is toch het woord dat waar is. En het is het enige woord dat waar is, te midden van een hele verleugende maatschappij. O God, geef dan de waarheid gezag in de harten en in de verstanden van hen die het horen. En wil zo uw rijk nog uitbreiden. Heere, wij bidden van u dat ge gedenken wilt aan alle die een weg van beproeving moeten gaan. Allereerst denken we aan hen die heel veel last van de duivel hebben. Van zijn influisteringen, van zijn aanvechtingen. En die hun eigen zwakheid daarin zo heel duidelijk moeten erkennen. Die zo menigmaal vrezen dat ze nog een keer om zullen komen. Heere, klein geloof kan er een oorzaak van zijn, maar hij is ook zo machtig. En hij weet het ook zo te brengen, Heere, dat we eigenlijk het wel moeten geloven wat hij zegt. En hij heeft een bondgenoot bij ons van binnen. O God, wij bidden van hen, voor hen die in aanvechtingen verkeren. En in wier macht, in wier leven de duivel zoveel macht ontplooit. Zodat ze soms ook moedeloos dreigen te worden. Hij heeft ook zoveel wapens op zijn, in zijn arsenaal. En hij kan al zoveel gebruiken, Heere. En bij de een heeft hij succes met dit middel en met de ander met een ander middel. Maar, Heere, verlos ons van de boze. En geef uw zegen, geef uw genade, geef uw bescherming. Geef geloof. Geloof dat gij de werken uwer handen niet laat varen. We bidden van hen, Heere, voor hen die het op een andere manier moeilijk hebben. Misschien met hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. U weet wat er geleden kan worden. U weet welke berichten een mens soms ontvangt, waardoor zijn hele leven toch weer heel anders gaat worden. Waardoor de vrees die er misschien was, ineens waarheid blijkt te zijn. We denken aan onze broeder Wiegel, die van de week, in de afgelopen week bij de dokter was. En die van de dokter te horen kreeg dat hij ernstig ziek is. En dezelfde kwaal van jaren geleden is weer terug. Heere, u weet wat dat voor hem en voor degene die hem lief zijn betekent. En wat voor gedachten er dan vermenigvuldigen. En wat voor vragen er dan opkomen. En wat voor zorgen, bergen van zorgen, dan ineens voor ons oprijzen. Als hij weet, en hij weet ook wat dat bij ondervinding is. Als hij weet dat de enige dingen die de dokter nog voor kan schrijven opnieuw een chemokuur zal zijn. En u weet dat een mens daar zo ziek van kan worden, Heere. Wij bidden u voor hem. Wij bidden u voor draagkracht. Wij bidden u voor genade. Dat u ook in deze weg voor hem wilt voorzien. En dat het nog zou mogen dienstbaar zijn als een middel in uw hand om zijn levensdagen nog te verlengen. Laat zijn verwachting dan maar van u de Heere zijn, o God. En zie gij zo op hem neer in ontferming. En dan bidden we niet alleen voor hem, maar ook voor hen wie namen we dan niet noemen. U weet wie het zijn, Heere, die lijden en die door druk gebogen zijn. U weet wat voor een verdriet en een moeite er kan wezen. En wat voor zorgen en spanning er kan zijn in een mensenleven. O God, laat ervaren worden dat u een toevlucht zijt, niet nu en dan, maar te allen tijden. Juist ook als we het zo bijzonder nodig hebben, juist dan als mensenhulp ontbreekt en als onze eigen krachten falen. Juist dan wilt gij het zijn die uitkomst geeft en kracht verleent en hulp verschaft in nood. Hoor ons zo, o God, in de wegneming van onze zonden. om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 74ste psalm en daarvan het 18e, 20ste en 21ste vers. Geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. En dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang en reis op, o God, reis op, toon uw gezag. 18, 20, 21 van psalm 74. Wij gaan vanavond dus wat nauwkeuriger antwoord 127 lezen. Daar komt het eigenlijk op neer wat ik zo pas zei. We hebben het antwoord wel een paar maal gelezen, maar we hebben er eigenlijk nog maar weinig aandacht aan geschonken, omdat we in onze verklaring van de zesde bede een enigszins andere kant uit zijn gegaan dan onze catechismus doet. Maar wat onze catechismus zegt is ook de moeite van het overdenken waard. Dat is ook een stuk vertolking van wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. Want inderdaad, de Heere spreekt in zijn woord van die geestelijke strijd. U vindt die woorden ook terug in antwoord 27, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Dat vinden we duidelijk in het woord van God terug. Om een paar voorbeelden te noemen, het meest bekende is het laatste hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs, waar het gaat over deze strijd en waar de apostel de lezers van zijn brief sterk adviseert om de wapenrusting Gods aan te doen. Om met die wapenrusting toegerust te kunnen wederstaan in de boze dag en niet te zullen omkomen in die strijd. Een strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, zegt Paulus, tegen de machten, tegen de geweldhebbers van deze wereld, van de duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En niet alleen spreekt Paulus over die strijd in zijn brief aan de Efeziërs. Ik denk ook aan de opdracht die hij aan Timotheus geeft in de eerste brief die hij aan Timotheus heeft geschreven. Die bekende woorden: strijd de goede strijd des geloofs. De geestelijke strijd wordt daar de strijd des geloofs genoemd. En Timotheus en al Gods kinderen worden geroepen om die strijd te strijden. Paulus heeft dat zelf ook gedaan in de tweede brief aan Timotheus, bijna aan het slot. Als hij, om het maar eens zo te zeggen, de balans van zijn leven opmaakt. Het is een van de laatste dingen die de apostel geschreven heeft. Die tweede Timotheusbrief is de laatste, voor zover we weten, die hij geschreven heeft. Althans, die wij in de Bijbel hebben. En het is ook niet lang geschreven, niet lange tijd voordat hij ter dood gebracht zou worden. Hij verwacht dat ook, want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En als hij dan zijn leven terugziet, dan mag hij zeggen voor Gods aangezicht en hij mag het getuigen. Timotheus mag het weten, wij mogen het weten. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat is een genade als je dat zeggen mag. Dat je de goede strijd gestreden hebt. Ik heb de loop geëindigd en ik heb het geloof behouden. Dan nu genoeg om aan te tonen dat het thema, zoals onze catechismus dat in antwoord 127 aan de orde stelt, door en door schriftuurlijk is. En dat we dit antwoord dan inderdaad ook mogen gaan lezen als een vertolking en samenvatting van verschillende schriftgegevens. Laten we vanavond om te beginnen eens letten op de partijen in deze strijd. Tussen wie en wie gaat deze strijd? Aan de ene kant, en zo zegt onze catechismus het, aan de ene kant staan wij. Terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn enzovoort. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden. Dus aan de ene kant staan wij. Dat zijn uiteraard de gelovigen. Degene die het ware geloof ontvingen en beoefenen. Degene die de Heere hebben leren lief krijgen en die op zijn woord hebben leren vertrouwen. Degene in wie leven de Heere die wezenlijke en fundamentele verandering heeft gewerkt. Dat zij niet langer meer in het kamp van de vijand zijn, maar nu aan Gods kant zijn gekomen. Want iedereen kan dat natuurlijk niet zeggen. Iedereen weet van die geestelijke strijd niet af. Om bij de wij van dit antwoord te horen, moet er dan toch wel wat veranderd zijn in je leven. Zoals je geboren bent, kom je op de wereld, we hoorden dat vanmorgen uit het doopsformulier opnieuw, als een kind des toorns. Die buiten het rijk van God staat. En in het rijk van God niet eens kan komen. Tenzij hij wederom geboren wordt. Van nature hoort geen mens bij die soldaten, om ze maar eens zo te zeggen, van Christus. Die hij roept tot die geestelijke strijd. Van nature strijdt een mens wel. Maar hij strijdt juist tegen God. In plaats van tegen de geestelijke vijanden. Hij strijdt wel, maar niet tegen de zonde. En dat is een bewijs dat hij een dienaar van de zonde is en dat hij in het kamp van de vijand hoort. Triest, in en in triest om te zeggen, maar van nature staan we aan de kant van de duivel. Daar laat de Heer in zijn woord ook geen twijfel over bestaan. De Heer Jezus zegt tegen de Joden, gij zijt uit uw vader de duivel. En ge doet de begeerten van uw vader. Hoe vernederend dat ook is, hoe tegen onze eergevoelens dat ook indruist. Maar het is het woord van de Heer Jezus. En niemand heeft de Heer Jezus ooit op een of andere zonde, ook niet op de zonde van een leugen kunnen betrappen. Als hij zegt, wie overtuigt mij van zonde, dan is er niemand die de vinger naar hem uitsteekt en zegt, ik kan dat. Want ik heb u horen liegen. Hij is de mond der waarheid. Hij is de wijsheid Gods en wat hij zegt, dat is waar. Als hij zegt, gij zijt uit uw vader de duivel en ge doet de begeerten van uw vader. Die was een mensenmoordenaar van het begin en is in de waarheid niet staande gebleven. En als je hem volgt en als je zijn wil volbrengt, dan ben je niet minder dan een bondgenoot van hem. Gemeente, laat dat nou eerst tot ons doordringen en in onze gedachten zinken, in ons hart zinken. Wij zijn van nature vijanden van God. Hoe vroom we ook leven, hoe godsdienstig we misschien ook zijn, hoezeer we die vijandschap ook camoufleren, we zijn vijanden van God en we zijn bondgenoten van de duivel. Ik citeerde zojuist uit Efeze 6, als ik een ogenblik naar Efeze 2 mag verwijzen, daar heb je precies hetzelfde getuigenis dan van de apostel Paulus. Wat de Heer Jezus gezegd heeft, dat repeteert hij in andere woorden, dood in de misdaden en in de zonde. Dat waren we, zegt hij tegen die Efeziërs. En daar hebben we eertijds in gewandeld. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, daar komt die duivel alweer. En dan wordt hij alweer genoemd, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees. En dan moet u nu zeggen, dat bedoelt Paulus de heidenen mee. Natuurlijk bedoelt hij daar de heidenen mee, maar hij zegt niet voor niks wij. Hij, die vrome Jood, die fariseer, was ook zo iemand die verkeerd heeft onder de macht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. En hij deed ook de wil des vleeses en der gedachten. En hij was ook, net als alle anderen, van nature een kind des toorns. Pijnlijk om daaraan herinnerd te worden. Ja, dus dan maar verzwijgen. En maar net doen of het niet waar is. Maar net doen alsof dat toch wel hele sombere tonen zijn. En dat het ook wel wat anders gezegd kan worden. Toch maar net doen alsof er toch nog wel wat goeds van ons overgebleven is. Maar net doen alsof de mens toch nog, zij het wel, gehandicapt is geraakt door de zonde. Maar toch nog een aantal mogelijkheden overgehouden heeft. En toch nog niet helemaal een onderdaan van de vorst der duisternis geworden is. En toch nog wel een teer plekje in zijn hart en in zijn ziel heeft. Waar liefde voor God in woont. Toch maar net doen alsof dat zo is. We zouden tekort doen aan het woord van God. We doen er beter aan, gemeente, om te buigen. Onder dit ernstige, dit radicale, maar goddelijke oordeel. Wij horen niet bij die wij. Althans niet zonder waarachtige wedergeboorte. Wie zijn dan die wij? Nou, dat zijn degenen in wie leven de dingen heel anders zijn geworden. Die verhuisd zijn uit het ene leger in het andere. Verhuisd zijn van het ene kamp in het andere. En die nu niet langer meer bondgenoten van de duivel zijn. En niet langer meer in vijandschap tegen God leven. Ik bedoel dat niet in absolute zin. Alsof ik zou willen zeggen dat iemand die die overgang heeft meegemaakt nu helemaal, volledig aan Gods kant staat en nooit meer één keer luistert naar de vorst der duisternis. Zo absoluut is het nog niet. Want degenen die overgegaan zijn uit Satans macht en in het huisgezin Gods een plaats gekregen hebben, die hebben, en daar kom ik straks op terug als het over die vijanden gaat, over die andere partij, die hebben ook nog hun eigen vlees. En dat onderwerpt zich toch ook weer niet aan Gods wet. En dus is er vaak bij hen een tweeslachtigheid. Resultaat van het feit dat ze twee mens geworden zijn. Ze horen bij de Here. Dat is ook de keus van hun hart. Dat ligt heel diep op de bodem van hun hart. Maar er is ook nog zoveel van dat oude bestaan overgebleven, waardoor ze toch iedere keer nog weer het gevaar lopen, en meer dan het gevaar lopen, in werkelijkheid ook nog terugkeren naar dat verlaten kamp. En dat ze zich toch op allerlei manieren nog weer schikken naar de wensen van de wil des vleeses en der gedachten. En daarom is er, behalve de strijd tegen die ene vijand en tegen die andere vijand, ook nog een strijd van binnen. Een innerlijke strijd van vlees tegen geest en van geest tegen vlees. Maar in beginsel, en dat is principieel, dat kan gelukkig ook nooit meer veranderen, als God door het wondere werk van zijn almacht de mens tot wedergeboorte gebracht heeft, dan is hij in beginsel een nieuw schepsel. En ik zei, dat verandert nooit meer. Hij wordt nooit meer van een kind van God een kind van de duivel. Hij kan wel eens leven als een kind van de duivel. Helaas zie je dat ook gebeuren. Maar daar komt een keer. Er is geen afval der heiligen. Er is geen terugval in het vroegere bestaan blijvend. Gode zij dank niet, want hij houdt zijn werk vast, hij houdt het in stand en hij zal het voleindigen. Nou, in principe is daar dus die wezenlijke omzetting gekomen, die op allerlei manieren kan worden aangeduid. Laat ik het vanavond noemen de levendmaking. Paulus had het over dood in de misdaden en in de zonde, en nou zijn ze levend gemaakt, mede opgewekt met Christus. Dat zijn degenen die in dit antwoord aan het woord zijn. Die wij kunnen zeggen. Hoort u daar dan ook bij? Die vraag van zelfonderzoek. Die vraag waarbij toch ook weer scheiding getrokken moet worden. Ook binnen de gemeente. Is dat wondere werk in uw leven verricht? Is de Heere daarmee begonnen? Laat ik het zo vragen. Hebt u die keus mogen doen, oprecht, van binnenuit, door het werk van de geest van binnen? Is de zonde u een last geworden? En is de dienst des Heren een liefdedienst voor u geworden, waar u behagen in hebt en waar u zich in vermaken kunt? Bent u ingewonnen voor de Heren, voor zijn dienst, voor zijn wil? En begeert u ten diepste niet meer, niet anders dan te doen wat hij van ons vraagt? Ja, als dat zo is, dan hoor je bij de wij van antwoord 127. Maar die mensen zijn geen helden. Nee, geloof dat nou maar niet, dat dat helden zijn. Ze moeten wel strijden, ze hebben wel de roeping strijd, de goede strijd des geloofs. Ze moeten wel, net als Paulus, aan het eind van hun leven ook kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Maar het zijn geen helden. En dapperheid, dat is geen aangeboren eigenschap. Ze zijn vaak laf. Laf. En dan lopen ze weg van het slagveld. Ze zijn vaak traag en lui, en dan spannen ze zich helemaal niet in. En ze zijn altijd zwak. Altijd zwak. En ze hebben geen kracht. En ze hebben geen wijsheid. En ze hebben geen moed. Terecht zegt onze catechismus dan ook dat wij in onszelf niet één ogenblik zouden kunnen staande blijven. Niet één ogenblik zouden kunnen staande blijven. Dat is de ene partij. Geroepen heiligen, wedergeboren mensen, door de Heere met genade begiftigd, maar zwak en aan allerhande ellendigheid toch nog onderworpen. Dat is de ene partij. En die andere partij, die komen met z'n drieën. Onze catechismus noemt er drie. En de catechismus typeert die drie vijanden. Er zouden er nog wel meer te noemen zijn. Maar laten we het bij deze drie houden. Het catechismus typeert deze drie vijanden als onze doodvijanden. Dat moet je niet onderschatten. Iemand die je doodsvijand is, die is er maar niet tevreden mee als die je een keer verwond heeft. En als die je misschien ernstig verwond heeft, maar die is pas tevreden als zijn tegenstander dood is. En met minder neemt hij geen genoegen. En hij zal alles op alles zetten om dat te bereiken. Hij heet dan ook, tenminste die ene, de mensenmoordenaar. En vandaar dat zijn en de aanvallen van die twee anderen die hier genoemd worden dan ook dodelijke aanvallen zijn. Het is niet gering om zulke vijanden te hebben. Dat kost bloed en zweet en tranen. En dat betekent een heftige worsteling. Kijkt u ze maar aan. De eerste doodsvijand is de duivel. Nou, daar hebben we het een aantal weken geleden over gehad, toen het over de verzoekingen van de duivel ging en de pogingen die de duivel in het werk stelt om mensen, en dan heb ik het niet over bekeerde mensen alleen, maar hij doet dat bij onbekeerden ook, de pogingen die de duivel in het werk stelt om mensen te verleiden, tot zonde te brengen. De uit te lokken door de zonde op een of andere manier aanlokkelijk en aantrekkelijk ervoor te stellen. Zodat ze de stap doen en naar zijn influisteringen, naar zijn lokstem luisteren. En dan heeft hij het voor elkaar. Dan hebben ze gestruikeld. Dan zijn ze gevallen. En dat is één methode die de duivel gebruikt. Maar leest u maar na wat de schrift ons daarover zegt. Twee typeringen geeft het woord van God in ieder geval van de duivel. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Maar die kom je toch liever niet tegen. Zoekende wie hij zou kunnen verscheuren. Zo komt hij. Zo werkt hij. Zo gaat hij rond. In deze wereld. En hij komt ook totaal anders. Ook een typering die het woord van God geeft als een engel des lichts. Als iemand die zich heel anders voordoet dan hij in werkelijkheid is. Hij doet zich voor als iemand die je de weg kan wijzen. Hij doet zich voor als iemand die onze duisternis verdrijven kan. Een engel des lichts. Hij doet zich voor als iemand die in ons leven geluk en vrede en alles brengt wat we maar begeren. Toont zijn aard, zijn ware duivelsaard niet. Hij laat niet weten dat hij komt met de naam mensenmoordenaar, integendeel. Maar als die engel des lichts gaat hij ook rond. En zo vangt hij weer anderen. En zo verslindt hij weer anderen. De Bijbel gebruikt geen vleiende namen voor deze vijand. Mensenmoordenaar noemde ik al, hij heet de leugenaar, hij heet de oude slang. Dat doet ons denken aan wat er in het paradijs gebeurd is, toen hij daar als de slang, gebruikmakend van de slang, Eva tot zonde gebracht heeft met de verschrikkelijke gevolgen van dat alles. En die slangennatuur heeft hij nog altijd, ik zei de duivel. De Bijbel gebruikt geen vleiende namen voor de duivel. En dat is om ons voor hem te waarschuwen. Om ons eraan te herinneren dat je beter niet in zijn buurt kunt komen. En als hij bij ons in de buurt komt, dat we dan alles moeten doen om hem te ontkomen, te ontvluchten. Onderschat hem toch alsjeblieft niet. Onderschat hem niet, onderschat zijn invloeden ook niet. Als ik het moet actualiseren, dan zeg ik vanavond in een enkel woord: hij gaat rond, hij zoekt zijn prooi, hij verslindt die en gene, vooral onder jonge mensen, bijvoorbeeld door de muziek die hij in hun oren laat klinken, zodat ze, dat zijn dan medische resultaten of onderzoeken van medische, of resultaten van medische onderzoeken, dat de jonge mensen hoe langer hoe slechter kunnen horen. Dat er gehoorstoornissen optreden, ook al op jonge leeftijd. En dat het aantal dove mensen straks vergroot, het aantal vergroot zal zijn, vergeleken bij wat het altijd geweest is. Nog maar één resultaat wat hij bereikt heeft. Maar niet alleen maakt hij mensen gehoor gestoord, maar hij maakt ons ook doof voor het evangelie. Doof voor de waarheid Gods. En hij verstrikt mensen, jonge mensen in zijn greep. Als hij ze laat knielen voor het altaar van de moderne muziek en dat soort dingen. Er zou meer te noemen zijn, maar ik wil het niet altijd over de duivel hebben. Het is een gevaarlijke vijand. En de Heer Jezus heeft dat ook ondervonden. Toen hij tot hem kwam in de woestijn, zegt dat deze stenen broden worden. Daar had je de engel des lichts, die de helpende hand aan de hongerende Jezus bood. U hebt honger, hoeft niet. U kunt als de Zoon van God brood, de stenen in brood veranderen. De Heer Jezus weet ook wie de duivel is. Toen heeft hij hem ontmoet. Later heeft hij hem nog meer ontmoet. En toen heeft hij die ontzaglijke strijd met hem moeten voeren. De Heer Jezus heeft hem keer op keer ontmoet. Soms kwam hij in de gedaante van Petrus zelfs. Ga weg achter mij, Satanas, moet de Heer Jezus tegen Petrus een keer zeggen. Dat Petrus zich laat gebruiken om een struikelblok voor de Heer Jezus te zijn. En de duivel zit erachter. Hij kan op alle manieren komen. Hij kwam via een slang, hij kwam via Petrus, hij komt via een vriend. Hij komt via wat we daar ook doen en wat we ook lezen en wat we ook horen. Hij kan op alle manieren binnenkomen in ons leven. Wees gewaarschuwd. Een doodsvijand. En wat hij ook zegt en hoe mooi hij het ook voorstelt, hij heeft uw definitieve ondergang op het oog en hij zal zich verheugen als hij een mensenkind voor eeuwig in zijn macht heeft. Maar genoeg over de duivel. De tweede is de wereld. De wereld wordt hier genoemd als een tweede vijand en dan moet u de wereld opvatten niet als de schone schepping van de Heere. Zo wordt in de Bijbel ook wel eens over de wereld gesproken. Maar u moet de wereld in deze zin opvatten, zoals bijvoorbeeld de apostel Johannes erover geschreven heeft in zijn tweede hoofdstuk van zijn eerste brief. Ik lees u vers 15. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Het is de wereld, dominee Smits vroeger en dominee de Jong zeiden de wereld. De goddeloze wereld. De wereld vol verleiding, vol verdorvenheid. De wereld waar Satan overste over is. Dat is een wereld die ons verontreinigt. Als Jacobus schrijft dat de zuivere godsdienst is onszelf onbesmet bewaren van de wereld, dan ligt daar de gedachte achter dat die wereld een besmettende invloed op een mens heeft. Dat de wereld infecteert door de ideeën die daar verkondigd worden en door de invloeden die daarvan uitgaan. Een mens raakt erdoor geïnfecteerd, een mens raakt erdoor ziek, een mens wordt erdoor aangetast. En dat is het gevaarlijke van de wereld. Iemand heeft reizen door deze wereld. En leven in deze wereld is vergeleken met het reizen over een smerige modderweg. En je kunt het niet ontgaan. Je wordt daar vuil en smerig van. En zo is het bijna onmogelijk om onszelf onbesmet te bewaren voor de wereld. Je mag wel aan alle kanten ogen hebben en dan nog door de geest verlichte ogen, om aan die besmetting van de wereld te ontgaan. Het is ook de wereld die ons verstrikt. Als Johannes deze dingen noemt, wat er in de wereld is, dat is de begeerlijkheid des vleeses. Nou, noem dan maar, dat is in onze tijd die overdreven aandacht voor alles wat met het seksuele te maken heeft. Dat is de wereld. En de begeerlijkheid der ogen. Alles maar naar je toe willen halen. En daartoe uitgelokt en gestimuleerd worden door de reclame. Dat is de wereld. Om zoveel mogelijk te hebben en nooit tevreden te zijn. De grootsheid des levens. De hoogmoed waardoor de mens al maar meer wil worden. En al maar hoger wil klimmen. Dat is de wereld. En dat is niet uit de Vader, zegt Johannes. Dat is nou echt per se uit de wereld. Gelukkig gaat die wereld voorbij, gelukkig wel. Met al de begeerlijkheid ervan. Maar zolang je erin bent, sta je aan die gevaren bloot. En zoekt die wereld je te verstrikken en je te vangen en je gevangen te houden. Demas wandelde naar het uiterlijk te oordelen. En zo heeft Paulus ook geoordeeld. Demas wandelde in de wegen des Heren. Demas had zichzelf gewijd aan de Heer en aan zijn dienst. Demas had zelfs een taak aanvaard in de bediening van het evangelie. En toen heeft hij de tegenwoordige wereld weer lief gehad. Of dat nou zijn aandelen waren in Thessalonica, of dat nou iets anders was met hebberigheid en gierigheid en vleeselijke lusten te maken had, ik weet het niet, maar hij is in de strik gevallen van liefde tot de nu-wereld. Zo staat het er eigenlijk, de nu-wereld. En toen heeft de wereld van straks als een bekoring voor Demas verloren. En toen is hij weggelopen, gedeserteerd. Daar hebt u de grijparmen van de wereld die hem pakte en die hem niet meer loslieten. Iemand die door de wereld gegrepen is en in de wereld opgaat, die is slaaf. Die is slaaf. En die gaat onder, omdat die wereld voorbij gaat. Gaat hij met de wereld mee voorbij. Het is ook deze wereld die God haat. Het is deze wereld die de vuisten balt tegen God. Het is tegen deze wereld die tegen God zegt, we hebben geen lust aan de kennis van uw wegen. Het is deze wereld die opstand pleegt tegen God en tegen zijn Christus. En die daarom ook het volk van God haat en de inzettingen van de Heere haat. En dat zit er nou achter, gemeente. Als onze wetten veranderd moeten worden. En als alles wat aan het christendom in onze samenleving herinnert. En aan de wetten die God gegeven heeft. En die jarenlang ook als vrucht van de reformatie onder ons volk zijn eerbiedigd geworden. Opzij geschoven moeten worden. En als de mens uitgeroepen wordt tot de autonome mens die het hoogste gezag heeft. En dat niemand die mens hoeft te vertellen wat hij wel en wat hij niet zal doen. En wat wel en wat niet goed is. Dat zit erachter als onze regering ook alle restanten van het christendom zoekt op te ruimen. En als onze volksvertegenwoordiging daarin meegaat in grote getalen. Dat is de wereld die in het boze ligt. En die haat alles wat van God is. En die haat alles wat van Christus is. En die heeft tenslotte, en het zal nog wel eens een keer openbaar komen ook, want er is geen stilstand. De duivel is niet tevreden als hij dit voor elkaar heeft. Maar dan moet dat restant van christenen ook nog weg. En dan krijg je de situatie zoals het boek Openbaring ons dat tekent. Dan zal die laatste macht, die verleider, die mens der wetteloosheid, alles op alles zetten, zodat degenen die de naam van Christus noemen, niet eens meer kunnen kopen en verkopen als ze het teken van het beest niet hebben. Dat is de wereld. En wie wil deze wereld dienen? Het is de wereld vol onrust. Een en al onrust. Dat komt ook omdat de goddelozen geen vrede hebben. Voortgedreven als de baren van de zee. En kijkt u maar om u heen, zo ziet het er toch uit in de wereld. Dat is ook een doodvijand. Om van te eisen, als je hem in zijn ware gedaante enigszins leert kennen, hebben wij niks goeds van te verwachten. En dan is er nog een derde doodvijand, en dan heb ik ze gehad. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. En wat is dat dan? Gemeente, dat is dat restant. Dat restant van Adam. En van onze afstamming van Adam. Dat is dat wat er overgebleven is van voor de verandering. Ons eigen vlees. Als God een mens bekeert, dan bekeert hij hem wel echt. Maar dan is de bekering als proces daarmee niet tegelijk aan het einde. Bekering is pas klaar als een kind van God sterft. Als hij het lichaam der zonde aflegt. En zolang dat nog niet zo is, vanaf het moment van zijn eerste omzetting tot aan het einde van zijn leven, is hij voortdurend aan het bekeerd worden. Of om het anders te zeggen, is het voortdurend de roeping om zich te bekeren. Maar klaar is het pas aan het allerlaatste eind. Als de laatste adem eruit gaat. En als de ziel opklimt tot God. Dan zijn ze bekeerd. Je kunt wel eens vragen, ben je bekeerd? Ja, eigenlijk moet je altijd zeggen, nee, pas als ik sterf, dan ben ik bekeerd. Maar zolang ze nog in dit lichaam der zonde zijn, ik heb het daar al mee gezegd, is er ook dat eigen vlees. En daar zegt het woord van God van, dat onderwerpt zich aan de wet van God niet. Dat wil het niet, dat kan het ook niet. Dat wordt niet geheiligd, dat vlees. Dat wordt nooit tot God bekeerd. Dat kan alleen maar, en dat moet ook alleen maar, sterven. Dat gaat nooit naar de hemel. Dat moet het graf in en dat moet in het graf blijven. Anders gezegd, dat is het inwonend verderf. En daar heb je dan tegelijkertijd de verklaring van de zwakheid van die wij. Daardoor komt het onder andere daardoor dat ze zo zwak zijn. Ze hebben van binnen een bondgenoot van de vijanden van buiten. En die vijand van binnen, die verrader, die zet de poort van de vesting menigmaal stiekem open. En dan kunnen ze van buiten ook weer naar binnen. En dat maakt die grenzeloze zwakheid uit. Hebt u er erg in dat in het leven van een kind van God er een vijand van binnen huist? En dan kun je wel naar die duivel wijzen en die is verschrikkelijk. En dan kun je naar de wereld wijzen en die is gevaarlijk. Maar vergeet het toch niet dat er in het leven van iemand die de Heere vreest ook een vijand aan de binnenkant zit. Een verrader, de vijfde kolonne, zeggen we dan. Degene die gemene zaak met de vijand maakt. En dat is zo menigmaal het punt waarop ze struikelen. Hoe komt het nou dat de duivel, dat de wereld, dat de begeerlijkheid des vleeses, en dat is uit de wereld, hoe komt het nou dat die begeerlijkheid des vleeses in de vorm van de zich badende Batseba invloed heeft op Davids geest? Omdat de vijand van binnen de poort, in dit geval zijn oogpoort, voor die verleiding en voor die begeerlijkheid des vleeses openzette. En toen was het kwaad al geschied. voordat hij boden uitzond om Batseba te laten halen, en voordat al hetgene gebeurde wat er daarna plaatsvond, was David al gevallen. Want hij had de wacht niet betrokken bij zijn eigen hart. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Gemeente, zo subtiel ligt het. Er zit een vijand van binnen en die doet je oorpoort open en dan kan het erin. Doet je oogpoort open en dan kan het naar binnen en dan geschiet het kwaad. Hoe kwam het dat Hiskia al die schatten vertoonde aan de gezanten van Babel die bij hem kwamen informeren wat er nou eigenlijk gebeurd was? Van buiten was er in de wereld de grootsheid des vleeses. En dat drong bij Hiskia binnen omdat de vijand van binnen de poorten voor open zette. En toen viel hij in het kwaad van hoogmoed. En vanwege die hoogmoed liet hij die rondgang door het paleis maken en heeft hij gezegd, dat is voor mij, dat is voor mij, dat is voor mij, dat is voor mij. Al zijn schatten. En God werd niet genoemd. Die vijand van binnen. Als Hiskia de wacht betrokken had bij zijn hart. Als hij geleefd had bij de genade die hem geschonken was. Dan was dat bezoek heel anders afgelopen. Dan waren er misschien onder de zegen van de Heer. En wie zal het zeggen. Onder het getuigenis dat de koning had mogen geven. Nog wel van die heidense gezanten geweest die gezegd hadden. Nou hebben we gezien dat God met u is. En nou gaan we met u. Wie weet. Wie weet. Als het zaad zo gestrooid mag worden. Maar niks ervan. Hiskia kreeg de eer. En wat een schade voor zijn eigen ziel. En wat een schade voor de zaak des Heren. En dat is nou maar één ogenblik van onbedachtzaamheid. Dankzij die vijand van binnen. Nou, dat zijn de partijen. En u kunt de conclusie wel trekken, dat wordt natuurlijk een ongelijke strijd. Zwakkelingen aan de ene kant en machtige vijanden aan de andere kant. Hoe verloopt zo'n strijd nou? Ja, daar zijn van de kant van die vijanden voortdurend aanvallen. Die vijanden, zo staat, zegt onze catechismus, die houden niet op ons aan te vechten. Dus het gaat altijd door. Ze houden niet op, ze kunnen zelfs ook nog hun aanvallen plegen in je droomleven. Als je op je bed ligt en je hebt de slaap te pakken, dat je geest ook nog het terrein wordt waar de duivel met zijn verleidingen en met zijn verkeerdheden binnenkomt. Je kunt in je dromen ook nog tot zonde komen. Ze houden niet op ons aan te vechten. Soms doet de duivel het door iemand tot vertwijfeling te brengen. Bijna tot vertwijfeling. Soms gebruikt hij de angsten. De angsten der hel deden David alle vertroosting missen. En hij was benauwd aan alle kanten. Soms zijn er de angsten die zomaar in een ziel geworpen worden. Godslasterlijke gedachten, godslasterlijke woorden. En waar komen ze vandaan? En soms is er een poosje rust. Dan lijkt het net alsof de duivel even wat anders aan het doen is en bij een ander bezig is. Maar die rust is nooit echt een vrede. Dat is een pauze. Maar daarna laait de strijd weer op. Het is toch eigenlijk wel waar, al lijkt het heel erg scherp en sterk uitgedrukt. Ze houden niet op ons aan te vechten. En hoe loopt dat dan af? Ja, dat loopt verkeerd af. Want wij zijn zo zwak dat wij niet één ogenblik zouden kunnen staande blijven. Zo zwak. En dus degene die tot die strijd geroepen worden en tot wie de Heere zegt, strijd de goede strijd des geloofs, die zijn altijd verliezers. Door de macht van de vijand, door die vijand van binnen, door hun eigen zwakheid, kunnen ze het niet volhouden. En de nederlaag is onvermijdelijk. Tegen deze vijanden, zeker als ze met z'n drieën komen,
houdt geen mensenkind het uit. En toch worden ze geroepen tot de strijd. En toch worden ze geroepen om weerstand te bieden. Met de moeder wanhoop dan? Er is maar één weg. En die heeft de Heer Jezus nou gewezen. In die zesde bede, toen hij het zijn discipel op de lippen legde. Breng dat nou voor God. Leg die noten nou voor aan de Heer. Leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Wij kunnen het zelf niet. Het gebed dat de Heere staande wil houden. Het gebed dat de Heere de strijd wil strijden. Het gebed dat de Heere ons voor wankelen wil behoeden en bewaren. En dat de Heere onze vingers wil leren ten strijde. En dat de Heere ons bekwaamheid zal willen geven. Trouwens, dat de Heere alles zal willen doen. Het kan hevig toegaan. Ik heb nog even gedacht vanavond om Bunyan's Christenreis mee te nemen. Om u voor te lezen over die ontmoeting van Christen met Apollyon. Het is een beetje vreemd om uit een boek voor te gaan lezen. Als er geen leesdienst is. Maar lees het voor uzelf eens na. Als Christen daar in de vallei van de verootmoediging, van de vernedering, Apollyon ontmoet. Nou, allereerst al de beschrijving van dat monster. En dan de taal van dat monster. En de pogingen die hij in het werk stelt om Christen te laten bewegen om terug te keren. En als Christen dan volhardt in zijn keus en in zijn getrouwheid aan de Heere. En als hij dan vertrouwt op de genade die hem tot nog toe bewezen is en op de vergeving die de Heere hem geschonken heeft voor al zijn zonden in het verleden. Dan ontbrandt Apollyon helemaal goed in zijn furie, want dan gaat hij zijn gal spuwen en zijn gramschap uiten over de God die je Christen dient en over de zaligmaker op wie hij vertrouwt. En dan valt hij op hem aan met alle geweld en dan gaan Christen het niet meer overeind houden. En dan raakt hij zijn zwaard ook nog kwijt. En dan is het een ogenblik nog en dan is die geveld. Dan heeft Apollyon het gewonnen, maar de kracht van de Heere keert in zijn zwakheid in hem terug en hij vindt zijn zwaard weer en hij kan het hanteren. En hij zegt, verblijd u niet over mij, mijn vijandin, als ik gevallen ben. Ik zal weer opstaan en dan mag hij die vuile Satan een stoot met zijn zwaard geven, waardoor hij de vlucht neemt. Nee, niet zijn eigen kracht en niet zijn eigen wapen. Maar God bestuurde zijn vingers ten strijde en God maakte hem bekwaam om sterke wederstand te doen. En hij is er wel gewond bij geraakt, Christen, aan zijn hoofd en aan zijn hand en aan zijn voet. En die wonden zouden hem ook nog naar de dood kunnen brengen, maar dan komt er een gezant uit de hemel met bladeren van de boom des levens. Die zijn tot genezing. Zo redt de Heere uit. En zo verlost de Heere zijn volk. Juist ook in die verschrikkelijke uren van beproeving en van benauwdheid. En het kan wel eens benauwd zijn. Christen behaalde de overwinning en Apollyon droop af. En dan zegt Bunyan heel terecht, toen zag je hem voor een tijd niet. Later komt hij weer terug. Maar als God dan een ogenblik zijn kracht in onze zwakheid volbrengt, dan kunnen we sterke wederstand doen. Alleen zullen we bemerken dat de strijd daarmee nog niet gestreden is. En dat de vijanden daarmee nog niet verslagen zijn. En dat ons eigen vlees zich dan nog niet gewillig gaat onderwerpen, ook na zulke ervaringen, zelfs dan nog niet. Het is geregeld weer strijden en soms moet een kind van God op zijn sterfbed nog strijden om het geloof te mogen behouden. Soms maakt de Satan zelfs in de laatste ogenblikken het een ziel nog benauwd. Soms brengt hij dan op het laatste moment nog allerlei zonden in herinnering, ook al liggen die allang onder het verzoenend bloed van Christus. Maar er komt een eind aan. totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Er komt een eind aan. En degenen die hier op aarde verliezers zijn en zichzelf zo hebben leren kennen, en die door de genade Gods ook wel eens hebben mogen overwinnen, ze zullen daar overwinnaars zijn. En niet omdat zij zo goed gestreden hebben, en niet omdat zij zo trouw waren. Paulus verwacht het ook niet van het feit dat hij de goede strijd gestreden heeft. Hij zegt ook niet, ik heb de strijd goed gestreden. Merkt u dat ook op? Zegt hij ook niet. Hij zegt ook niet, ik heb het gedaan zoals het moest. Hij zegt wel, ik heb de strijd, goede strijd gestreden. En uit zijn leven blijkt ook wel, en uit zijn andere getuigenissen, dat hij ook weet van nederlagen. Ik ellendig mens. Maar de overwinning, ten eenenmale, uiteindelijk, dat is de overwinning van de koning. Net zoals bij David in zijn strijd met Goliath. David versloeg Goliath. En Israël had de overwinning en ze hoefden er niks voor te doen. Zo is het tenslotte. Christus verslaat de kop van Satan. Christus zal hem straks ten eenenmale teniet doen. Christus vernietigt ook de boze wereld. Christus maakt ook een eind aan dat verdorven bestaan, ons eigen vlees. En dan zijn ze overwinnaars, dankzij hem, die hen lief gehad heeft, die zijn bloed voor hen gaf, en die zijn hand, zijn beschermende hand, altijd door, elk moment ook van die strijd, veiliger, beveiligend, over hen heeft uitgestrekt gehouden. Daardoor kwamen ze niet om. Nog één ding, gemeente. Leid ons niet in verzoeking. Ik heb het tot nog toe eigenlijk gehad, ook als je dan het voorbeeld van Bunyan van Christen aanhaalt. Ik heb het eigenlijk gehad over de enkele mens, de enkele strijder. Maar de Heer Jezus heeft zijn discipelen leren bidden in meervoud. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Mag je dat voor jezelf persoonlijk dan niet bidden? Natuurlijk wel. Maar vergeet niet dat de Heer die ene discipel plaatst te midden van andere discipelen. En dat er niet alleen maar een roeping is om voor jezelf te bidden met deze bede om bescherming, om verlossing, om bewaring. Maar dat het de kerk ook gegeven is om dat voor de anderen te bidden. Voorbeden te doen. Dat is ook een stukje van de gemeenschap der heiligen. Om het ook, als je er weet van hebt, dat er iemand in de banden is. Dat er iemand veel lijdt onder de influisteringen van de vorst der duisternis. En zelfs al weet je het niet zo precies van een ander. Om dan toch elkaar ook aan de genadetroon van de Heere op te dragen. En bij de Heere te zoeken die bescherming voor jezelf, maar ook voor anderen. Het kan ook wel eens bemoedigen dat je weet, ik sta in die strijd ook niet alleen. Je herkent bij een ander ook wat. En je komt erover aan de praat. En je komt met elkaar in gesprek over wat Satan allemaal teweeg kan brengen. Wat een schade je eigen vlees kan aanrichten. En als je daar eens vertrouwelijk over spreekt met een ander. Het kan ook nog een bemoediging zijn dat je zegt, ik ben de enige niet. Je kunt je ervaringen dan ook wel eens delen. En moed grijpen uit de behoudenis van een ander. Al is dat natuurlijk niet de overwinning. Je kunt elkaar de overwinning niet geven. Ook al kun je elkaar bemoedigen en aansporen in de strijd. Maar net wat ik zo pas zei. De overwinning is des Heren. Want de strijd was des Heren. Hij is verwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Zonder en. Zegen, dat is wat anders dan zegen. Dat is de overwinning. Hij geeft zijn volk de zegen, de overwinning. Amen. Psalm 3, vers 4. Laten we samen danken. Getrouwe God, we hebben het over de strijd gehad. U hebt ons over die strijd inlichtingen gegeven. Wie de partijen zijn en hoe dat dan gaat in die strijd. Heren, laat het geen theorie voor ons zijn. Van nature is het dat. En dan kunnen we het in Bunyan lezen, dan kunnen we het in het leven van Paulus lezen, dan kunnen we het in het leven van anderen in de Bijbel lezen en van anderen horen, maar we weten er zelf niets van. En dat komt, Heer, omdat we van nature aan de verkeerde kant staan. En als we strijden, dan strijden we tegen u en niet tegen de zonde. We bidden van u, o God, als dat nog zo is, verandert u het door uw almachtige kracht. En laten we toch zo niet voortgaan, bondgenoten van die vreselijke vijanden, die onze ondergang gezworen hebben. Heren, breng ons aan uw kant en breng ons in uw dienst en onder uw scepter, o Heere Jezus Christus. En als dat dan zo mag zijn, leert u uw volk dan ook die strijd strijden, Heren, zodat ze geen nederlagen lijden, ach, in zichzelf zullen ze nooit anders doen. Maar zodat ze, net als we dat hoorden uit dat boek van Bunyan, toch wederstand mogen doen. En in uw kracht en met het zwaard uws geestes en met de middelen die gij schenkt en met de genade die gij verleent, toch ook de vorst der duisternis mogen tegenstaan. Zo zegt uw woord het, wedersta de duivel. En hij zal van u vlieden. Maar heren, dan moet de vijand binnen de poort ook tot zwijgen gebracht worden. En dan moet de wereld buiten ons ook geen aantrekkingskracht op ons uitoefenen. Want anders is het toch zo weer mis. O God, wilt gij ons genade geven om die strijd, die goede strijd, te strijden. En laten we niet toegeven aan de lusten van het vlees. Laten we niet toegeven aan de begeerlijkheid, de grootsheid des levens. Maar laten we uw dienst boven alles waarderen, Heren. Want als we uw dienst en uw persoon en uw werk mogen waarderen, wat zouden we dan nog naast u en nevens u lusten? Dan is er niets waar we in kunnen rusten. Zegen uw woord, o God. En laat het tot zegen mogen zijn. Geef bemoediging aan degene die misschien wel zo teleurgesteld zijn dat ze voor zichzelf al eens vertwijfelen. Laat de werken uw handen niet varen. Vergeef ons onze zonden. Heren, mogen we u nog bidden dat u ons ook in de week die nu begon, midden in de week, weer wilt samenbrengen op onze dankdag. Er is toch wel heel wat te danken weer. Bereid ons hart tot waarachtige dankbaarheid. En geef ons lust om die dag ook in uw huis te komen, samen naar uw woord te luisteren en samen u de Heere te erkennen voor hetgeen gij nog gaf en deed en wilde zijn, om Jezus wil. Amen. Psalm 144, het eerste vers. Gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotssteen is. Thank you. thans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.